Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen van Psalm 112, vers 1 en vers 4. Zing, zing de lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen. En ook het vierde vers, geen kwaad gerucht zal hem ontzetten. Dat wil zeggen in de war brengen. Psalm 112, vers 1 en 4. Gemeente, willen vanmorgen ook luisteren naar de heilige wet van de Heere God en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. Daarna zingen we Psalm 101, het tweede vers. Ik zal met verstand de weg betreden van de vromen. Psalm 101, vers 2. Stellen we ons nu eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. En toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen gehouden heeft en die ook door zijn Heilige Geest deze wet in de tafels van het hart schrijft, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, dan gaan we nu over tot de doop van Josephine. En daarom lezen we als eerste nu een uitleg van wat de doop inhoudt. En ik lees u dat voor. Samengevat houdt de leer van de heilige doop de volgende drie dingen in. In de eerste plaats: wij zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat we niet in het koninkrijk van God kunnen komen, behalve als we opnieuw geboren worden. Dit leren we uit de ondergang in het water en door de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Op die manier worden we opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing van de zonde door de Heer Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij een eeuwig verbond van genade met ons opricht en dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen en al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons God de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en dat Hij ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van God de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Op die manier wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven helemaal rein een plaats zullen krijgen. In de derde plaats. Omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij, innig verbonden met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen, maar ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch daarom niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen. Want wat God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn, tot een God en uw zaad na u. Datzelfde zegt Petrus met de volgende woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar ver zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige instelling van God tot zijn eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn kinderen, met 8 zielen, in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk, het volk van Israël, daar droogvoets doorheen geleid. En daardoor werd de doop al aangeduid. En wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat u Jozefine in genade wilt aanzien. En door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus inlijven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Opdat ze haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd mag zijn met waarachtig geloof, vaste hoop, vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niets anders is dan een voortdurend sterven, omwille van u getroost mag verlaten. En dat ze op de laatste dag onbevreesd voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, mag verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we zingen nu, terwijl Jozefine wordt binnengebracht, Psalm 105, het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoord geven. En ik verzoek jullie daarbij op te staan van jullie zitplaats. En dan zijn de vragen als volgt. Ten eerste, beleiden jullie dat Jozefine, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren is, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, zelfs aan de verdoemenis onderworpen is, of ze toch, dat ze toch in Christus geheiligd is, en daarom als lid van zijn gemeente hoort gedoopt te worden. Ten tweede, beleiden jullie dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk hier geleerd wordt, dat dat de ware en de volkomen leer van de zaligheid is. En ten derde, beloven jullie en nemen jullie voor jullie rekening om Jozefine, van wie jullie vader en moeder zijn, bij het opgroeien in deze leer naar jullie vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop het antwoord van vader Vos?
Ja.
En van moeder Vos? Dan kunnen we nu overgaan tot de bediening van de Heilige Doop. Dan nodig ik jullie uit om hier voor te komen staan. En dan mag ik ook de jongens en meisjes die in de kerk zijn, die mag ik ook uitnodigen om hiervoor in de kerk te komen kijken. En dan kunnen jullie het goed zien hoe Josephine zo gedoopt wordt. Nou, gaan jullie goed opletten? Hè? Josephine, die gaat nu gedoopt worden. Josephine, Sietske Elisabeth Vos. Ik doop u in de naam van de Vader. En van de Zoon. En van de Heilige Geest. Amen. Ja, amen. Gemeente, we zingen nu de familie Vos toe. Kom daar maar bij zitten. Arnoud en Rianne, het was niet de eerste keer dat jullie bij het doopvond stonden. Niet de eerste keer dat jullie het ja-woord gaven. En we hadden denk ik een mooi gesprek ook voorafgaande aan deze dienst. Er staat zo in het formulier niet dopen uit gewoonte of bijgelovigheid. En als één ding duidelijk werd in het gesprek met jullie is het wel dat dat van harte is. En ook de grote waarde die de doop heeft. De kinderen, ze mogen horen bij de gemeente. En het wonder is dat God naar jullie om wilde zien. Al van jongs af aan. En ook naar jullie kinderen om wil zien. Ja, dat hij hen alles belooft. Wat ze nodig hebben voor de tijd, voor dit leven en voor de eeuwigheid. Ja, dan moet dat natuurlijk ook wel toegepast worden door het werk van de Heilige Geest. En daar wil de Heer jullie ook voor gebruiken. En ja, we wensen jullie natuurlijk ook van harte God zegen in het opvoeden van alle drie jullie kinderen. Alles wat daar ook in nodig is. De Heere God zij jullie daarin goed en nabij. Zullen we samen ook nu de Heere bidden, danken met het dankgebed ook van het doopformulier. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u door hem, uw geliefde Zoon, dat u Josephine door uw Heilige Geest altijd wil regeren. Opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed wordt en meer mag groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u haar en ons allen hebt bewezen zal belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk mag strijden en overwinnen. Dan zal ze u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Heren, wij willen u ook bidden om een zegen als wij nu uw woord openen. Geef ook, Heren, dat dat woord ons mag raken. En geef, Heren, zo ook voor de prediking alles wat nodig is om op te kunnen letten, om ook de woorden uit te kunnen spreken. Ja, Heren, we hebben u zo nodig. Zonder u kunnen wij niets doen, maar zonder u kunnen wij ook zeker niet hier in de kerk luisteren. Kunnen wij ook niet uw zegen wegdragen. Maar geef, Heren, dat er vanmorgen voor ons allemaal een zegen bij zal zijn. Of we jong zijn of oud zijn. Of dat we hier lid van de gemeente zijn of van elders hier zijn. Heren, wat hebben wij u toch nodig? Het is een feestelijke dienst, het is een blijde dienst. We mogen u danken dat u ons ook de doop hebt geschonken. En zo'n duidelijk teken waarin u laat zien dat u ons aanraakt. Dat u uw handen uitstrekt. En dat niet naar goede mensen, maar naar zondige mensen. Ja, Heren, dat moeten we ook vanmorgen belijden. Dat wij mensen zijn die nergens recht op hebben. Die niet kunnen zeggen, nou God, wij hebben het van de week weer zo goed gedaan. Nou komen we u daarvoor danken. En dan moet u ons ook maar uw zegen meegeven vandaag. Nee, Heren, wij weten heel goed. En we beseffen dat wij verloren mensen zijn in onszelf. En dat wij onszelf ook niet kunnen helpen. Ook vanmorgen niet. En dat wij genade nodig hebben, vergeving van zonde, vergeving van schuld. Want wie zijn wij voor u? Wat hebben wij, Heren, wat wij u aan kunnen bieden? Hoe verschijnen wij voor u met een hart wat u vanuit zichzelf niet lief heeft? En Heren, wat een wonder als dat anders geworden is in ons leven. Dat er liefde kwam tot u, de levende God. En geef vanmorgen ook dat dat bij een ieder van ons zo zal zijn of zo zal worden. En wil dan daarvoor ook de prediking gebruiken. Heren, wil zo gedenken, ook in een blijde dienst, zijn er toch ook altijd weer rouwrandjes? Is er ook altijd weer verdriet? Heren, wij bidden u voor hen die ook een kind verloren hebben. U kent hen, Heere God, of kinderen zelf verloren hebben. Heren, dan bidden wij, wilt u zelf ook troosten waar er daarom verdriet is en rouw is. En dan bent u toch ook die God die daarin kan helpen. En dan bent u ook die God waarbij we altijd weer mogen zoeken alles wat wij nodig hebben voor dit leven en voor het eeuwige leven. En Heere, geef dan dat dwars door moeite en zorgen heen de Heer Jezus Christus ook kostbaar voor ons zal worden. Geef dat vanmorgen ook, Heren, dat Hij zal schitteren. En dat Hij centraal zal staan in deze dienst. Dat het ons om Hem te doen zal zijn. Heren, wij willen zo tot U komen. We mogen zo tot U bidden. En we vragen al deze dingen niet, Heere God, omdat wij iets verdienen. Maar alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan gaan we nu uit de Bijbel lezen. We lezen drie gedeelten uit de Heilige Schrift. Allereerst uit Exodus 12, daarna uit Lucas 12 en daarna uit 1 Petrus 1. En dat laatste, daar gaat ook de prediking over. Exodus 12, vers 5 tot 11. Daar geeft de Heer aan Mozes de opdracht. En Mozes moet dat als opdracht weer geven aan het volk van Israël in Egypte. U moet een lam zonder enig gebrek nemen, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden, met bittere kruiden moeten ze het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en met zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. Zo moet u het eten. uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de Heere. Dan nu Lucas 12. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen, geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bijkomt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Laten uw lenden omhoord zijn en de lampen brandend. En u wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft. Om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn de slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar ik zeg u dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nachtwaken of als hij komt in de derde nachtwaken en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. En dan nu 1 Petrus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Tot zover gemeente de schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in vers 13 van 1 Petrus 1. En in het bijzonder willen we stilstaan bij deze woorden. Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Hoop volkomen op de genade. Gemeente, zijn er voor u nog de volgende afkondigingen. Dat is één afkondiging. Denkt u eraan dat vanmiddag de kerkdienst begint om 16:30. Om 16:30. Want dominee Vermaat heeft daarna nog een dienst in Benthuizen. Dus om 16:30 begint de dienst. Gemeente, dan wordt nu bij u de gave ingezameld. U mag uw gave geven voor het Heidepark, het Roosevelthuis. voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en hij zegene uw gaven. En wij gaan zingen van Psalm 119, vers 17 en 37. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald en uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Psalm 119, vers 17 en 37.
Thank you.
Gemeente, wat betekent het om christen te zijn? Maakt dat iets uit? Wat is het verschil tussen een christen en een niet-christen? Of is er eigenlijk geen verschil? En als er dan een verschil is, hoe blijkt dat dan? Hoe komt dat dan naar voren? Wat merk je dan? Nou, gemeente, dat zijn vragen waarover het in de eerste brief van Petrus eigenlijk ook gaat. Het is eigenlijk een heel praktische brief. Als Petrus iets duidelijk maakt, dan is het dat er een heel groot verschil is tussen mensen die de Heer Jezus kennen en die hem niet kennen. Het kennen van de Heer Jezus, dat heeft ook gevolgen voor het leven van iedere dag, voor de praktijk van het leven van iedere dag. Petrus die laat daar in zijn brief iets van zien. Hoe de genade van God een uitwerking krijgt in het leven van een christen. Ja, en als ik het er dan toch over heb, hoe is dat bij u, hoe is dat bij jou, hoe is dat bij mezelf? Beschouwen we onszelf als christenen? En is dat dan ook te merken aan ons, in ons dagelijks leven? Maakt het verschil bij het opvoeden van mijn kinderen? Dat denk ik toch wel. En hoe ik me gedraag op mijn werk, op school, als je nog naar school toe gaat, of ja, in de vakantie niet natuurlijk, maar nou, misschien dan voor het indelen van je vakantie en misschien zelfs wel voor je vakantiebestemming. Zou het daar ook nog iets voor te betekenen kunnen hebben? Dat je christen bent, dat je gedoopt bent. Maakt het verschil voor hoe ik me gedraag in het verkeer, waar ik naar kijk? Op het internet of op de tv? Of kijk ik alles wat mijn buurman ook kijkt? En de radio? Wat ik luister voor de muziek? Ken jij de Heer Jezus? En maakt dat verschil voor u in het leven van iedere dag? Wat doet u wel, wat doet u niet? Wat doe jij wel, wat doe jij niet? Omdat je Christus kent. Ja, gemeente, Petrus die geeft daar ook een antwoord op. En hij begint daar eigenlijk dat antwoord te formuleren in vers 13. Hij heeft een hele lange zin uitgesproken. Vers 3 tot en met 12 is eigenlijk in het Grieks een hele lange zin. En daarin heeft hij de rijkdom van Gods genade laten zien. En wat God gedaan heeft in het leven van de mensen aan wie hij schrijft. Maar nu komt hij eigenlijk meer op de praktijk terecht. En op wat wij ook doen. En nu is het heel opmerkelijk wat dan volgens Petrus het verschil is. En wat je dan als christen moet doen. En hoe je dan als christen moet leven. Wat zegt hij dan? Nou, we hebben het gelezen. Om God, de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Kijk, dat is het leven van een christen. Hopen op de genade die hem, die haar, toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Nou, zegt u, dat is nog niet zo concreet, toch? Petrus, kun je dat niet wat concreter maken? Want nou weet ik eigenlijk nog niet wat dat betekent voor mijn dagelijks leven. En wat dat betekent morgen, als ik weer aan het werk moet. Of wat dat betekent als ik misschien straks op vakantie ga. Nou, Petrus gaat dat zo ook wel duidelijk maken. En die gaat dat ook heel concreet maken in zijn brief. Hij gaat straks vertellen nou, dat roddel bijvoorbeeld niet thuis hoort in een leven van een christen. Of hij gaat ook vertellen over hoe een christelijk huwelijk eruit ziet. En hoe je als werkgever met je werknemer omgaat. En hoe je als werknemer met je werkgever omgaat. Dat komt straks allemaal in die brief aan de orde. Maar daar begint Petrus niet mee. Nee, eerst begint Petrus met wat God gedaan heeft. Vers 3 tot en met 12. En als Petrus er dan over komt te spreken wat wij moeten doen. De doop verplicht ons ook tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dan is het eerste wat Petrus zegt, hoop op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Hij begint niet met een beschrijving, met een lijstje van dingen die wel en niet mogen. Niet met een lijstje van do's en don'ts en tips en tricks. om het christelijke leven te leven? Nee. Tuurlijk, er zijn dingen die je als christen wel doet en niet doet. En toch gaat het daar in het leven van een christen niet om. Want een christen word je niet en ben je niet door bepaald gedrag. Ook niet doordat je hier 's morgens in de kerk zit. Nee. Petrus zegt: hoop op de genade. Niet wat je moet doen, maar waarop je moet hopen. Daar begint Petrus mee. Ja, gemeente, ik krijg nou. Kent u de vragen van Immanuel Kant? Dat is een bekende filosoof. Die had 3 vragen. Hij zegt: in de filosofie gaat het om 3 vragen. Wat kan ik weten, wat moet ik doen en waarop kan ik hopen? Ja, en de 4e vraag was: wat is de mens? Maar het is interessant, hè, dat Petrus dus niet begint met de vraag: wat kan ik doen, maar waarop kan ik hopen? Nou, dat was even een zijpad. Moet niet te intellectueel worden, maar goed. Waarop kan ik hopen? Op de genade die u toegebracht wordt. Ja, zegt iemand die nu heel goed wakker is en die ook meegelezen heeft. Die zegt: ja, maar dat is toch eigenlijk niet de eerste opdracht die Petrus geeft. Petrus die geeft toch als eerste opdracht: omgord de lendenen van uw verstand. En de 2e opdracht is dan, als u meeleest in vers 13 op uw liturgie. De 2e opdracht is dan: wees nuchter. En het is dan toch pas de 3e opdracht: hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Nou, gemeente, zo is dat vertaald in de herziening. Maar eigenlijk is de 1e opdracht niet: omgord de lendenen van uw verstand of wees nuchter. En nou moet ik toch een klein beetje technisch worden. Eventjes toch een stukje uitleg. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Een stuk uitleg van de Bijbeltekst. In de grondtekst staat namelijk in deze zin maar 1 gebiedende wijs. En dat is: hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En dat omgordenen van de lendenen en dat nuchter zijn, dat staat eigenlijk helemaal niet in de gebiedende wijs. Dat zijn eigenlijk vanuit het Grieks geen opdrachten. Als u een oude Statenvertaling hebt, dan ziet u dat ook meteen. En ik zal het ook even aan u voorlezen, want die hebben dat wat letterlijker vertaald. En daar staat: daarom opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt. He, dus als ik het iets moderner vertaal: terwijl u de lendenen van uw verstand opschort en nuchter bent, stel uw hoop volledig op de genade die aan u gebracht wordt. En natuurlijk, het wil niet zeggen dat zit er natuurlijk ook wel in, he, dat omgorden en dat nuchter zijn ook een opdracht is. Ik kan het heel eenvoudig, met een heel eenvoudig voorbeeld, duidelijk maken als ik tegen mijn zoontje Jonathan zeg van: nou, ga eens even een boodschap doen met je jas aan. Dan zit daar natuurlijk ook de opdracht in dat hij eerst zijn jas aan moet trekken voordat hij die boodschap kan gaan doen. Dus, alhoewel het misschien niet een gebiedende wijs is in de vorm, is het in de inhoud wel een gebiedende wijs. Zit er wel ook een gebiedende wijs in. En dat is denk ik hier bij vers 13 ook wel zo. Dus om het te vertalen als: omgord de lendenen van uw verstand, wees nuchter. Dat is ook niet helemaal fout. Dat zit er wel degelijk in, absoluut. Tot zover even die misschien wat technische uitleg. Om duidelijk te maken wat het belangrijkste punt van deze tekst is. Dat hopen op de genade. Kijk, gemeente, als je dat niet doet, en als je daar niet mee begint in het christelijk leven, dan komt er van al die andere opdrachten die Petrus nog gaat geven in zijn brief helemaal niets terecht in je leven. Het moet bij de genade beginnen. Als we zonder hopen op de genade aan de slag gaan en ik ga mijn leven reformeren en ik ga mijn leven veranderen en ik zeg: nou, voortaan laat ik dat slechte tv-programma laat ik voortaan uit. Dat is natuurlijk een heel goed voornemen en dat moet je vooral ook doen. Maar ik moet niet terechtkomen in een opknapgodsdienst. Een godsdienst waarbij ik het beter wil doen en waarin ik mezelf wil verbeteren. En ik ga dit veranderen en ik ga dat veranderen. En ik doe het allemaal zonder God. Snapt u? Petrus begint ermee: hoop op de genade die u toegebracht wordt. We moeten niet in eerste instantie op onszelf gericht zijn en op wat wij doen en op wie wij zijn. Nee, het gaat erom dat we de Heer Jezus leren kennen. En wie Hij is en wat God gedaan heeft in Hem en door Hem. En dat weet je niet zomaar, dat moet je leren in je leven. Dat leert de Heilige Geest je. Hebben we dat geleerd, gemeente? Heeft u dat geleerd? Ik. Heb ik geleerd dat ik een zondaar ben voor God? Heb ik geleerd wat genade is? Weet u dat? Kunt u dat vertellen, wat genade is? In uw leven, in jouw leven. Heb ik ontdekt dat ik het zelf niet in orde kan maken met God? Hoe ik ook mijn best doe en hoe ik ook leef. Al zou ik heiliger zijn dan de Maagd Maria. Kwamen we erachter in ons leven dat we genade nodig hebben? Is dat wat ik elke dag weer keihard nodig heb? En waarop ik alleen hoop? Hebben we ontdekt, gemeente, dat God zijn genade aanbiedt in zijn Zoon? En dat God ons elke keer weer wijst op zijn Zoon? En zegt, bij hem moet je zijn. Zijn onze ogen daarvoor open gegaan? Kijk, heel veel mensen denken, ja, ik geloof in God. Nou, ja, Jezus is God, dus ik geloof ook in Jezus. Nee! U moet ontdekken dat Jezus de middelaar is. Dat je de Heer Jezus nodig hebt om tot God te gaan. Omdat je niet zomaar bij God kan komen, zoals je bent. Kom zoals je bent, ja. Naar de Heer Jezus toe. Maar bij God kan je niet komen zoals je bent, hoor. Want God is een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Alleen door Christus en alleen in Christus is er verzoening, gemeente. Hebben we dat ontdekt? Genade. Genade alleen. En hebben we de Heilige Geest nodig gekregen? Want ik kan het ontdekt hebben, hè. Ja, de Heer Jezus is er. En ik kan hem leren kennen. En ik kan hem... Maar nou moet hij ook mijn zaligmaker worden. En hoe wordt hij nou mijn zaligmaker? Is dat je vraag geworden in je leven? Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. De Heilige Geest die je toe-eigent wat je in de Heer Jezus al hebt. Wat de Heere God al beloofd heeft aan Jozefine. Hij heeft het laten zien. En door de Heilige Geest wil hij dat ook werkelijkheid maken. In jullie leven, maar ook in het leven van Jozefine. Die belofte ligt er. En daar mag je op pleiten. Als je zelf gedoopt bent, Heere, leer mij u kennen en leer mij uw Zoon kennen. Want ik mag horen bij uw gemeente. Ik mag een kind zijn van het verbond. En Heere, laat mij dan met u leven zoals u bent. En dat ik mag leven met u. Door de Heilige Geest. Gemeente, dat is genade. Als je dat nieuwe leven van God krijgt. Dat bepaalt ook heel je leven. Dat zorgt dat je op een andere manier gaat leven. En op een andere manier in het leven staat. En dan hoeft ook niet alles concreet uitgewerkt te worden. Want dat gaat aan het werk in je leven. En dan, dat geeft je ook de wijsheid om in bepaalde omstandigheden te weten wat God van je vraagt. De Heere geeft... genade, geeft bekering. Ja, gemeente, het doopformulier, wij staan natuurlijk ook op, hè, dat wij die bekering nodig hebben. Dat wij ons van het oude leven afwenden. En dat hebben we toch elke dag weer nodig. Met al de keuzes waar we elke dag weer voor staan, die keuzes die je moet maken in je leven... Petrus heeft daarover gesproken, over die genade van God. Daar is hij zijn brief mee begonnen. Ik heb het net al gezegd, die ene lange zin, vers 3 tot en met 12. En daarin vertelt Petrus wat God gedaan heeft, wat hij gedaan heeft in de Heer Jezus. Hoe hij de Heer Jezus heeft opgewekt uit de dood Maar ook wat hij gedaan heeft in het leven van de mensen aan wie Petrus schrijft. Wat is er met hen gebeurd? Nou, daar begint hij mee in vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. Tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat deed God in uw leven. En nu grijpt Petrus daar in vers 13 op terug. He, dus vanaf vers 13 moet je eigenlijk meteen teruggaan naar vers 3. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Omdat God zo in je leven gewerkt heeft. Omdat je opnieuw geboren bent geworden. Tot die levende hoop. Hoop daarom ook op de genade. Daarom. Om het God deed. Ja, gemeente. Daar begint die zin mee. Vers 13. Daarom. Dat is helaas in de herziening ook weer weggevallen. In de oude Statenvertaling hebben ze dat woord daarom, wat heel uitdrukkelijk aan het begin van de zin staat in het Grieks, ook vooraan laten staan. Daarom omgort de lendenen van uw verstand. En wees nuchter. Daarom hoop volkomen op de genade. Nou, als je het woordje daarom in de Bijbel leest, dan moet je eigenlijk altijd vragen waarom. Waarom staat daar daarom? Snapt u? Waarom schrijft Petrus hier daarom? Nou, omdat hij terugwijst naar wat hij zojuist allemaal gezegd heeft. Vanwege al die dingen die God gedaan heeft. Daarom kunt u daarop hopen. Ja, dan moet je dus ook wederom geboren zijn. Je moet wederom geboren zijn om op de genade van God te kunnen hopen. Die opdrachten die Petrus geeft. Die kun je alleen vervullen als je opnieuw geboren bent. Niet een opknapbeurt, maar een totale vernieuwing. Dat is de wedergeboorte. Dat er geloof, hoop en liefde in je hart komt. Petrus die heeft het daar ook over, hè? Over geloof, hoop en liefde. Hij heeft het over hoop in vers 3 ook, de levende hoop. Hij heeft het over de liefde in vers 8. Hè? U heeft de Heer Jezus lief, zegt hij tegen die mensen. En hij heeft het ook meerdere keren over het geloof in die verzen. Nou, die verzen die hebben we al gehoord in voorgaande preken. Dus daar ga ik niet helemaal nog verder op in. Maar gemeente, om toch even te laten zien, hè, hoe afhankelijk wij zijn van dat werk van God. En hoe belangrijk het is dat dat in ons hart is. Dat er geloof, hoop en liefde is in ons hart. Dat ons leven vernieuwd is. Dat God in ons leven begonnen is. Met zijn werk. Ja, dat laat hij in de doop zien. En dat hij begint. Niet wij beginnen. Hij. En hij vernieuwt ook je bestaan. Niet aan de buitenkant in eerste instantie, maar van binnenuit. Dat is dat nieuwe leven. Dat is wederom geboren worden. En dat je hart nieuw wordt. Dat je leven nieuw wordt, dat je een leven krijgt met God. En waar je eerst, ja God, nou ja, oké, tuurlijk, die hoort erbij en dat is belangrijk. En naar de kerk gaan is ook wel belangrijk, maar God is niet een levende persoon voor je. Maar dat wordt anders. En je wordt wederom geboren en je krijgt geloof, hoop en liefde in je hart. Doopformulier zegt het ook zo duidelijk. Hè? Wij kunnen in het rijk van God niet komen tenzij dat wij opnieuw geboren worden. Anders dan, ja, dan blijven we van binnen zo verdorven. Als we zijn, kunnen we het van buiten helemaal netjes opknappen. Het is net als dat je, laat maar zeggen, een schutting hebt die helemaal van hout. Hè, en die is helemaal doorgerot. Nou, dan pak je een pot verf en je smeert er een hele pot verf op. Nou, dat ziet er prachtig uit. Maar van binnen blijft het even rot als dat het is. Hè, of een bootje. Een houten bootje. Je pakt het helemaal opnieuw, maar ja, je gaat ermee varen en je zinkt meteen. Opnieuw geboren worden, omdat wij een boos hart hebben. Ja, ook zo'n jong kind heeft zo'n jong kind heeft toch niks verkeerd gedaan, gemeente? Josephine, die heeft toch nog helemaal niks verkeerd gedaan? En moeten we nou zeggen, wat we vanmorgen ook gelezen hebben, dat dat kind in zonde ontvangen en geboren is? Nou, gemeente, het komt er misschien nog niet uit, maar het zit er wel in. Ik geef altijd maar het voorbeeld van het vertellen van leugens. Hoeveel moeite moet je doen om je kinderen te leren liegen? Nou, dat is echt zo heel moeilijk niet. U zult merken, als u kinderen mag hebben, dat ze dat vanzelf gaan doen. En dat is heel vreemd. Maar dat heb je ze nooit geleerd. Nee, maar dat zit er dus blijkbaar in. En nou noem ik maar één voorbeeld. Maar ik zou alle 10 de geboden op kunnen noemen. Ziet u dat het waar is? Want het woord van God zegt, in zonde ontvangen en geboren. En daarom, vernieuwing is nodig van binnenuit. En dan kun je ook hopen op die genade die je wordt toegebracht in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Kijk, het is net als met Josephine. Ze moet nog leren lopen. Ze moet nog leren zelf te eten. En je kan allemaal wel tegen haar zeggen van, nou, eet je bordje eens leeg. Maar dat gaat nooit lukken natuurlijk. Hè? Dus zo is het ook. Zo is het ook in het geestelijke leven. We moeten eerst geboren zijn. En dan ook hopen op de genade om te kunnen doen wat de Heer verder nog van ons vraagt. Gemeente, hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt. Ja, wat is genade? Daar heb ik al iets over gezegd. En nou wordt die genade je toegebracht. Ja, hier staat in de HSV staat gebracht. Maar in de Oude Statenvertaling stond toegebracht. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, hè? Want daar zit dus ook een richting in. Het is heel duidelijk, die genade die komt naar je toe. Ja, niet dat je hem zelf naar je toe hoeft te halen. Nee, hij wordt je gebracht. Naar je toegebracht. In de openbaring van Jezus Christus. Dat is dus blijkbaar de ruimte waarin die genade naar je toe komt. Of dat is misschien ook wel het middel waardoor die genade naar je toe komt. Wat betekent dat? De openbaring van Jezus Christus. Nou, laat ik eerst beginnen met het woordje openbaring. Dat is op zich helemaal zo moeilijk niet. Dat kunnen de kinderen ook begrijpen. Openbaring betekent onthulling. Of dat iets bekend wordt. Hè? Soms heb je een monument wat onthuld wordt. Dan ligt er soms een doek over dat monument heen of over dat stambeeld. En halen ze dat doek weg en dan is het onthuld. Hè? Dan kun je zien wat het is. Nou, zo wordt de Heer Jezus dus ook geopenbaard. De Heer Jezus wordt bekendgemaakt. Hè, blijkbaar is hij op een bepaalde manier verborgen. En moet het duidelijk worden wie hij is. En je zou kunnen zeggen, ja, de Heer Jezus, en dat is de eerste uitleg die je eraan zou kunnen geven. De Heer Jezus is heel lang eigenlijk min of meer verborgen geweest in de geschiedenis. De profeten hebben wel over hem gesproken. Daar heeft Petrus het ook over in vers 10 en 11 en 12. Maar er kwam een moment dat de Heer Jezus openbaar werd. Dat het bekend werd wie de Heer Jezus is. Toen hij naar deze wereld kwam. En toen hij hier optrad in deze wereld. Toen hij zijn wonderen deed en zijn preken hield. Toen werd de Heer Jezus openbaar, zou je kunnen zeggen. En je zou kunnen zeggen, nou, die genade van God, die komt je nou toe vanuit die openbaring in het verleden. En dat de Heer Jezus in het verleden, wat hij gedaan heeft en wat hij gezegd heeft, en daaruit komt de genade naar je toe. Hij heeft immers aan het kruis gehangen. Hij heeft daar betaald voor de schuld, voor de zonde. En daar vandaan komt toch de genade naar je toe. Hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dat is de eerste mogelijke uitleg. Tweede mogelijke uitleg. En dat gaat eigenlijk over het heden. Je zou het ook zo uit kunnen leggen dat de Heer Jezus op dit moment geopenbaard wordt. Bekendgemaakt wordt in de prediking van het woord. Daarin wordt verteld wie de Heer Jezus is. Daarin wordt hij voor ogen aan u geschilderd, schrijft Paulus ergens in een brief. De Heer Jezus wordt bekendgemaakt door de prediking van de apostelen, van alle die na hen kwamen, tot op de dag van vandaag. Overal waar Christus gepredikt wordt, wordt hij bekendgemaakt, wordt hij geopenbaard. En als je ogen daarvoor open gaan en de Heilige Geest die brengt dat bij je naar binnen, dan wordt hij ook aan je ziel geopenbaard. Hè? U heeft denk ik wel eens gehoord van Erasmus van Rotterdam. Ja, de Erasmus Universiteit is naar hem genoemd en het Erasmus MC. Nou, die legde deze tekst zo uit. Die zegt bij de openbaring van de Heer Jezus Christus, daar gaat het er eigenlijk om dat je de Heer Jezus leert kennen. En vooral ook, in de context van deze brief, hier op dit punt, vers 13. Vooral ook dat je hem meer leert kennen en meer leert kennen en meer leert kennen. Hè? Want dat is een doorgaand proces. Dat je steeds meer leert zien van de Heer Jezus, meer gaat zien in hem. En hem ook meer nodig krijgt. Nou, dat is de tweede uitleg. Nou, tegenwoordig wordt eigenlijk vooral gedacht aan de derde uitleg van deze tekst. En dat was een uitleg die ook Calvijn al gaf. De openbaring van de Heer Jezus Christus, waar moeten we dan aan denken? Nou, dan moeten we eigenlijk denken aan het bekend worden van de Heer Jezus straks, in de toekomst. Als hij terugkomt op de wolken van de hemel. Als de Heer Jezus zal verschijnen op de laatste dag. En als ieder mens hem zal zien, alle oog zal hem zien. Geen mens uitgezonderd. Alle mensen die ooit geleefd hebben zullen uit de doden opstaan en zullen hem zien. Zoals hij is. Dan wordt hij geopenbaard. Dan wordt hij bekendgemaakt. Dan blijkt wie hij is. Dat hij de Heere is. En nou schrijft Petrus dus, hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Op dat moment, als hij verschijnt, dan krijgt u de genade waar u nu al op hoopt. Dan mag u delen in de zaligheid die hij verdiend heeft. Hoop op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van de Heer Jezus. Gemeente, hoe staat u tegenover de wederkomst van Christus? Kijkt u daar naar uit? Of kijkt u er misschien tegenop? Of denkt u misschien, nou dat gaat toch nooit gebeuren? Dat kan ook. Misschien zijn er wel vanmorgen mensen die denken, nou dat moeten we eerst nog maar eens zien. Nou, hou u ervan verzekerd dat hij komt. En hou u ervan verzekerd dat u voor zijn rechterstoel moet verschijnen. Daar hebben we ook om gebeden. We hebben voor Jozefine gebeden. Heere, geef dat ze zonder verschrikken voor de rechterstoel van de Heer Jezus zal verschijnen op de jongste dag. Als je de Heer Jezus mag kennen, dan hoef je niet bang te zijn. Sterker nog, dan mag je weten dat als hij komt, dat hij je dan de genade schenkt. Waar je nu al op hoopt. Die genade van de eeuwige zaligheid. Wie de Heer Jezus kent, gemeente, die zal naar zijn komst verlangen. In meerdere of mindere mate, dat is allemaal waar. De kennis van de Heer Jezus ook onderscheiden. Niet iedereen kent hem even goed, laat ik het zo zeggen. Hoe staan we tegenover de wederkomst van de Heer Jezus? Zijn we daar bang voor? Of zien we ernaar uit? En als het u onverschillig laat, ja, dat is misschien wel het ergste. Want dat laat wel zien hoor, als het u onverschillig laat, dat laat zien dat u absoluut Jezus niet kent. En dat laat zien dat u nog onderweg bent naar de eeuwige rampzaligheid. Gemeente, dit moet heel uw leven bepalen. De openbaring van de Heer Jezus Christus. Zijn komst. En het hopen op de genade die u toegebracht wordt in zijn verschijning op de jongste dag. Kijk, dat bepaalt dan heel je leven vandaag. Kijk, laat ik maar weer een heel eenvoudig voorbeeld nemen. Als je op vakantie gaat, dan ben je soms al maanden van tevoren bezig met de voorbereidingen, hè, boeken en weet ik het. En al weken van tevoren ben je misschien al aan het inpakken. En je verheugt je erop. Of laat ik nog een ander voorbeeld nemen, een trouwerij. Daar begin je ook al een jaar van tevoren mee. En je bent er blij mee en je ziet er naar uit, naar die dag. Nou, is zo ons leven. Is zo ons leven voorbereiding op de komst van Christus. Is zo ons leven uitzien naar hem. Wordt ons leven daardoor bepaald. Volkomen hoop op de genade. Nou, dan zou ik nu ook nog wat kunnen zeggen, maar ik ben al een beetje door mijn tijd heen. Over dat opschorten van de lendenen, dat heeft ook te maken met er klaar voor zijn. Hè? Dan moet u dan thuis aan de hand van de schriftlezingen nog voor uzelf maar eens over nadenken. Misschien dat ik daar volgende week nog wel over ga preken, over dat opschorten van de lendenen van het verstand en dat nuchter zijn. Maar nu even dat hopen op de genade. Ja, als je weet dat je straks mag delen in de genade, dan mag je daar toch op hopen. En dan zie je daar toch naar uit om te mogen delen in die volle genade. Kijk, die genade is er nu al wel. En die genade komt ook op een bepaalde manier vanuit de toekomst op ons af. En die dringt nu al de werkelijkheid in. Maar dat is wel doordat je erop hoopt. Doordat je met heel je hart en je ziel daarop rust, heb je iets anders om op te hopen vandaag. Hoop je nog dat je zelf wat beter zult worden? Hoop je nog dat het wel in orde komt met deze wereld? Of zegt u, nee, ik zie uit naar zijn komst. Want het komt allemaal van hem. Hoop er volkomen op, met heel je hart, met heel je bestaan. Gemeente, daar gaat het om in het christelijk leven. Dat je volkomen hoopt op zijn genade. Die genade die alleen maar groter wordt. Waar hoopt u op? Waar zet u zich voor in? Wat bepaalt je leven van elke dag? Is het dit? Bekijkt u alles in het licht van de wederkomst van Christus? Of bekijkt u alles in het licht van, ja, waar verlangt u naar? Nou, misschien volgend jaar weer op vakantie. Hè? Ik ben net terug. Ja, waar zou ik nou eens heen gaan? Ben je daarmee bezig? Of hoopt u op de genade? Misschien is de Heer Jezus al teruggekomen in die tijd. Gemeente, met genade beginnen. En tot het einde van je leven genade. Hoop volledig. Je kunt het ook vertalen met hoop tot het einde op de genade die u toegebracht wordt. Christus komt. Omgort de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. En hoop op de genade die u toegebracht wordt. Ja, nou zegt er misschien iemand nog die zegt, ja, maar als ik nou daar niet naar verlang, wat moet ik dan doen? Of als ik daar nu misschien tegenop zie, wat moet ik dan doen? Nou, gemeente, bid de Heere dat hij u bekering schenkt. En vraag de Heere dan om genade. Pleit op zijn belofte. Heere, u hebt het toch gezegd. En u hebt mij toch alles al geschonken in Christus. Geef dat ik er ook in mag delen. En dat ik hem lief krijg. En dat mijn hart naar hem uitgaat. En dat ik verlang naar zijn komst. Heere, doe mij hopen op die genade die mij toegebracht wordt in de openbaring van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze preek. Psalm 97, vers 6. De minnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer. Gemeente, laten we de Heere God zoeken in het gebed. Laten we hem danken en bidden. Heere grote God in de hemel, wij danken u dat er bij u genade is. Wij hoeven uit onszelf niets mee te brengen. We kunnen uit onszelf ook niets meebrengen. En Heere, geef dat we dat ook niet steeds weer willen doen. Maar dat wij werkelijk leven van wat Christus gedaan heeft. En Heere, dan moeten we aan een einde komen met onszelf. En met alles wat wij nog denken te zijn en te hebben. En Heere, geef dan ook dat de preek daarvoor gebruikt wordt. Dat we ontdekken wie we zijn voor u. Maar ook dat we de Heer Jezus nodig krijgen. En de genade in hem. Heere, wij hebben overal genade voor nodig. We hebben genade nodig om te kunnen leven. En daarom kunnen we ook alleen daarop hopen. En kunnen we ook alleen dat verwachten. Heere, we hebben genade nodig om onze kinderen op te voeden. Wees u met Arnoud en Rianne, wilt u hen daarvoor ook alles geven wat nodig is. We danken u dat Josephine ook het teken mocht krijgen van uw verbond. En u zegt haar alle genade al toe. En Heere, dan willen we u bidden. Geef dat wat u ons toezegt ook werkelijkheid wordt. Ook in ons bestaan een plaats krijgt. En dat we daaruit leven, dat ons leven vernieuwd wordt. Door die genade van u. Heere, u weet hoe wij tegenover u staan. En geef dat wij daar ook mee bezig zullen zijn in ons leven. Dat wij bezig zullen zijn met de dingen van u. Niet alleen genieten, maar mogen genieten. En het is fijn om te mogen genieten, ook in de vakantie. En we mogen u daar ook voor danken, voor al uw goede gaven, heren. Zij u de dank en de eer. Maar bovenal moeten we u danken en loven. En willen we u danken en loven voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U gaf hem tot een offer. U gaf hem tot een rantsoen voor velen. Hij gaf zijn leven om doodschuldige zondaren te redden van een zeker verderf. Om hen te schenken een zekere toekomst van heerlijkheid in de gemeenschap met u. O Heere, laat ons daar allen in delen. En we bidden dat om Christus wil. Amen. Gemeente, gaan we tenslotte nog zingen, Psalm 84, vers 6. Want God de Heere, zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. 84, 6. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. En ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.